Peter, de Heer zegent jou en door jou heen ons.
Zo, goedemorgen. Het is goed om hier te zijn. Ik moet zeggen, het is eigenlijk net zo als bij ons in de gemeente. Als je na 10:30 komt, stroomt in één keer weer meer mensen binnen. Volgens mij is dat het Arnhemse kwartiertje. Ik mag u de hartelijke groet overbrengen van onze pastor Anne, Jeditja, van City Rivers. We zitten vlak bij elkaar. En we mogen dienen eigenlijk in dezelfde wijk. En dat is mooi om te zien. Dus de hartelijke groet van hun uit. Ik moet zeggen, ook wij als gemeente zijn best wel geschrokken van de brandstichting hier. En dan denk je wel eens, waar gaat dit heen met deze wereld? En aan de andere kant denk ik, God gaf zijn beschermengelen. En dat is gewoon, dank je. En dat is gewoon mooi om te zien. Dat Jan hier gewoon in de buurt was en gelijk de boel kan blussen. Gods werk gaat door. En hij laat het niet toe. Dat anderen eigenlijk de boel willen vernielen. Vandaag hebben wij in onze eigen gemeente Droomzondag. Wat is nou een Droomzondag? Nou, ik heb er eens een paar meegenomen. Die heb ik altijd in mijn Bijbel zitten. En dat zijn eigenlijk kaartjes waarop we onze dromen opschrijven voor het komende jaar. En dat doen we logischerwijs altijd aan het begin van het jaar. En als je ze opschrijft en je stopt ze in je Bijbel of in je tas of waar dan ook, je kunt er altijd weer op teruggaan. Wat heeft God gesproken? Wat heeft God vervuld? En dat is altijd mooi om te zien. Dus wat is jullie droom voor dit jaar? Wat is jouw droom voor dit jaar? En dat kan van alles zijn. Het kan een familielid zijn die niet gelooft en waarvan je hoopt en bidt dat hij tot geloof komt. Dat kan groei van de gemeente zijn. Dat kan genezing zijn van ziekte. Of dat God spreekt in jouw leven. Je mag het gewoon opschrijven. Je mag het voor God neerleggen. Bij de Heer, wilt u dit jaar hierin spreken en voorzien? Toen ik bezig was met de voorbereidingen voor deze morgen, begin december al, had ik het idee dat God zei om een woord te delen wat voor meer kerken van belang is. En wat ik al eerder binnen onze eigen gemeente C3 heb mogen delen. Afgelopen week hoorde ik van Jeanette wat het thema eigenlijk van jullie hier is. Waarheid. Grenzen, kaders, de 10 geboden. De waarheid zet je vrij. En ik denk, wauw, wat is God goed. Als hij mij iets op het hart legt, wat eigenlijk al met het thema te maken heeft. De titel, Jeanette noemde het al, geen toekomst, geen heden zonder het verleden. In juni vorig jaar, Monica en ik waren heerlijk op vakantie, en dat is weer het voordeel van livestream, hebben wij op de camping de dienst op een zondag gewoon meegemaakt, geluisterd en bekeken. En er werd een vraag gesteld door degene die sprak. Wat houdt jou tegen in het verkondigen van het evangelie? En ik moet zeggen, die vraag hield mij best bezig. En daar was ik continu eigenlijk mee bezig. En aan de andere kant wilde ik die vraag eigenlijk zo ver mogelijk van me afgooien. Het riep herinneringen op voor mij die negatief waren. Die out of my comfort zone waren. Voor mijn eigen stap naar God toe gingen wij naar de gereformeerde kerk. En ik moet nog steeds zeggen, ik ben nog steeds dankbaar voor de doctrine die ik daar heb mogen leren. Dus geen kwaad woord daarover. Maar tegelijkertijd, het hield mij ook af van wat God wilde geven door wonderen en tekenen. Door de kracht van zijn Heilige Geest. Het was in die tijd dat ik naar Youth for Christ ging. Naar de One Way Day dagen met Ben Hoekendijk. En de ouderen onder ons zullen dat zeker nog wel herinneren. De tijd dat er opgeroepen werd om Jezus te verkondigen. Maar in die tijd liep ik ook met de gedachte. Wat zouden ze wel niet van mij denken? Vinden ze me nog wel aardig als ik over Jezus ga spreken? Of sta ik er dan gelijk buiten? En misschien denk jij ook wel zo. Misschien denk jij ook wel, wat zouden ze vinden op mijn school als ik over Jezus ga vertellen? Of op mijn werk, of bij mijn familie, of lig ik er dan uit? Is het misschien ook out of jouw comfortzone? Mijn vraag aan God voor deze gemeente was, of voor eigenlijk heel Nederland, welke tools mag ik vanmorgen meegeven over hoe je kunt blijven staan als christen in deze en de komende tijd? Hoe je Jezus kunt verkondigen, wat kan dat dan zijn? En God begon te spreken, niet specifiek tegen een gemeente of tegen een kerk, maar in het algemeen. En hij sprak, ze kennen mijn wonderen niet meer. Vergeten wat ik voor hen gedaan heb. Mijn wonderen en tekenen worden afgedaan met, het is niet meer van deze tijd. Men zoekt het heil bij andere goden, afgoden. De waarheid wordt niet meer verkondigd. Men past mijn evangelie aan. En ik moet zeggen, ik was hier best wel wat van ontdaan. Dat God zo sprak. Maar ook de waarschuwing gaf. Pas op dat jullie niet in diezelfde valkuil stappen. Pas op dat ook jullie als oase niet in diezelfde valkuil stappen. Laat ik wel zijn, ook voor mijn echte bekering voor 1990 keek ik ook weg van wonderen en tekenen. De gaven van de geest. Ik kende de Bijbel. Ik kende hem van A tot Z. Hier. Maar niet daar. En daar ligt het verschil. En ook ik had de gedachte. Is dit nog wel voor deze tijd? Maar na mijn bekering begon ik de Bijbel anders te lezen. En leerde ik wat het betekende. Wat het betekent om te staan in de kracht van de Heilige Geest. Om de gaven van die geest te kunnen en te mogen gebruiken. En God liet mij steeds meer en meer begrijpen wat er in zijn woord staat. Dat zijn wonderen en het tekenen ook al in het Oude Testament gebeurden. Dat Jezus volop wonderen en tekenen deed. En dat zijn discipelen volop wonderen en tekenen deden. En dat er ook vandaag de dag nog steeds wonderen en tekenen gebeuren. Geloof je dat? Geloof je dat? Je mag rustig amen roepen of wat dan ook hoor, schroom je niet. Laten we eens lezen uit Markus 16. Vanaf vers 9 tot 20. En als je een Bijbel bij je hebt, lees mee. In eerste instantie gaat het over de drie verschijningen, zoals het er staat, erboven staat. En er staat, en toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen, berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofde zij het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl zij aanlagen. En hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hem niet geloofd hadden die hem gezien hadden, nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hun beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere is dan, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen heen, overal heen, om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Een prachtig stuk, of niet? Dat Jezus komt, verschijnt, en dat de discipelen uitgaan en de wonderen en tekenen doen die Jezus ook gedaan heeft. Het is een heel mooi, bemoedigend gedeelte, maar ook met een waarschuwing voor hen die God afwijzen. De term wonderen en tekenen roept wel de vraag op of er verschil is tussen de wonderen en de tekenen. En het antwoord is eigenlijk heel simpel. Nee, er is geen verschil. Wonderen en tekenen zijn exact hetzelfde. Ze zijn opgeschreven met de bedoeling dat men zou geloven dat in de Heere Jezus, de Zoon van de levende God. En de wonderen die we lezen in de Bijbel zijn overduidelijk echte wonderen. Het zijn geen dingen die puur per toeval gebeurd zijn. Het zijn dingen, gebeurtenissen, die normaal gesproken niet zouden kunnen. Lammen die gaan lopen. Opstaan van mensen uit de dood. Petrus die over het water kan lopen. En gaan ze maar door. Maar wat is dan het doel van die wonderen en het tekenen? Waarom zijn ze opgeschreven? Het doel is te laten zien dat God een levende God is. Soms onvoorspelbaar, maar waarvan we vaak achteraf zeggen, was het daarom? Achter die wonderen en tekenen zit een profetische betekenis. Want een teken is vaak een beeld van iets anders. Bijvoorbeeld de geboorte van Jezus uit de maagd Maria, die wordt in het Oude Testament al aangekondigd als een teken. Een teken als wonder, dat als wonder vervuld werd in de nacht waarin Jezus werd geboren. En daarom schreef Jesaja al in een van zijn brieven, hoofdstuk 7, vers 14, daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden, zij zal een zoon baren en hem de naam Emmanuel geven. De tekenen die Jezus deed hier op aarde, en ook de tekenen die later de apostelen deden, zijn in het Oude Testament al aangekondigd. Het is dus niet zo dat God zomaar even zijn trucendoos opengooide om bij gelegenheid wonderen en tekenen te laten zien. Want hoe zouden dan de Joden de Messias moeten herkennen of kennen? De Joden zijn echt schriftgeleerden. Dus als het niet in de schriften had gestaan, geloofden zij het ook niet. Het Joodse volk moet wakker geschud worden. En we weten dat nog steeds velen helaas niet in Jezus geloven. En dit ondanks dat Jezus blinden genas, doven genas, kreupelen, melaatse genas. Duidelijker kan niet, zou je zeggen. Maar hoe zit het dan met ons? Geloven wij nog in die wonderen en tekenen? Ook de apostelen die hebben wonderen en tekenen gedaan. En ook voor hen waren deze wonderen een bewijs van hun goddelijke zending. En dan naar onze tijd. Er zijn helaas groeperingen die zeggen dat de tekenen en wonderen niet meer van deze tijd zijn. Dat ze niet meer gebeuren toen duidelijk werd dat ook de Joden na de opstanding van Jezus en de hemelvaart niks van de Heere Jezus wilden weten. En dit wordt gebaseerd op het feit dat er in de brieven niet meer over wonderen en tekenen gesproken wordt. En ik kan niet anders concluderen dat dit een valse leer is. Want dan zou datgene dat Jezus ons beloofd heeft, een leugen zijn. Als hij zegt in vers 17 en 18 van het gelezen stuk, en hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Ook in onze tijd gebeuren nog steeds wonderen en tekenen. Ook in onze tijd worden zieken genezen. Spreekt God en doet hij wat wij niet voor mogelijk houden. Ik zei al, in 1990 ben ik tot levend geloof gekomen in de Moria-kapel. En de ouderen, de oud-gedienden onder ons, zullen zeker weten dat de Moria-kapel, hij staat er nog steeds, achter het gemeenteziekenhuis of Nieuwe Rijnstaten staat. Dus ja, mijn roots liggen hier in Ravel. En dat is goed. Daarom ben ik ook weer blij gewoon weer even hier te zijn. Vanaf dat moment, mijn bekering, had ik een hele grote honger naar alles van God. En Monica en ik hebben in begin jaren 90 bij Ravel een cursus gedaan, pastoraat. Zodat we tools kregen om mensen die vastliepen ook te kunnen blijven helpen. Maar ik kampte in die tijd al heel erg lang met rugpijn. Ik was vaak bij de fysio en dat ging eigenlijk niet lekker. En in die cursus werd ook aandacht voor wonderen en tekenen en genezingen besteed. En de cursusleider gaf aan dat veel rugproblemen voort konden komen uit beenlengteverschil. Hij vroeg ons, voor wie dat wilde, om met onze rug tegen een muur aan te gaan zitten, om dat te controleren. En ik zal gelijk toegeven. Met mijn verstand had ik al lang besloten aan mijn lijf geen polonaise. Ik moet zeggen, een paar mensen gingen zitten en de cursusleider controleerde of de beenlijn tegelijk was. Bij de meesten was dat zo. Ik geloof bij één of twee niet helemaal. En bij één kon ik ook zien dat er ruim een centimeter verschil was tussen het ene been en het andere. En de cursusleider ging bidden. En ik zag dat kortere been gewoon groeien. Ongeloof natuurlijk. Bij mij. Beredeneren. Dit kan niet. Dit is fake. Er werd gevraagd door de cursusleider of er nog meer mensen waren. En ik dacht, kom op. Laat ik eens gaan zitten. Dan weet ik het zeker dat het fake is. En ik ging zitten. En constateerde zelf al dat mijn linkerbeen korter was als mijn rechter ruim. 1,5 centimeter. De cursusleider bad kort en krachtig. En geloof het of niet, ik voelde mijn been gewoon langer worden. Het deed zelfs pijn. En toen ik opstond, viel ik bijna weer en ik dacht, dit kan nooit goed zijn. Ik sta scheef. Nee, ik stond recht. Het enige probleem was, ik kon geen auto meer rijden, want ik kon de koppelingspedaal van de spierpijn niet meer indrukken. Dus Monica moest terugrijden. Maar sindsdien ben ik niet meer bij de fysio geweest voor klachten van mijn rug. God is goed. Maar terecht de vraag die je kan stellen, doet God dan altijd gelijk een wonder als wij ervoor bidden? Het antwoord is nee. Al is dat ook een antwoord van God, want nee kan ook een antwoord zijn. Soms is er geen genezing van ziekte. Soms komt er geen antwoord op onze vragen. Waarom? Ik zou het niet weten. Wat ik wel weet, is dat God vaak onder andere ziekte of onze situatie gebruikt voor een hoger doel. Bijvoorbeeld bekering van iemand anders. En soms moeten we een poosje wachten en geduld hebben. Begin 2000 kreeg ik last van mijn longen. Ik kon bijna geen trap meer op zonder dat ik buiten adem was. En dan ga je die molen in en je komt met de longarts terecht. Conclusie, astma. Je krijgt medicatie, je krijgt pufjes en dat helpt een poosje. Maar op een gegeven moment ook niet meer. We zijn naar een conferentie geweest, New Wine conferentie. Eigenlijk wat opwekking is voor de traditionele kerken dan. En daar werd een oproep gedaan voor mensen met een longprobleem. Ik ben gewoon naar voren gegaan. Er werd voor mij gebeden. En ik kan niet anders zeggen, ik kreeg alleen maar meer last. In plaats dat het verlichting bracht. Maar toch bleef het woord dat deze persoon sprak hangen. Heb geduld, broer. God gaat genezen. Een paar weken later merkte ik dat ik weer behoorlijk snel die trap op kon lopen. Dat ik weer alles kon doen. Ik had nog wel een afspraak met de longarts en daar ben ik ook heen gegaan. En die constateerde dat er niets meer te vinden was. En zijn woorden waren letterlijk, dit is een wonder. God doet nog steeds wonderen. We moeten wel waakzaam blijven en onderscheiden wat van God is en wat niet. Het is enorm belangrijk dat als wij in aanraking komen met wonderen en tekenen, de toetsen of deze wonderen en tekenen het woord van God bevestigen en Jezus verheerlijken. Iets bovennatuurlijks is niet per definitie van God. In de laatste dagen zullen er immers ook valse christenen en valse profeten opstaan die wonderen en tekenen zullen doen. Jezus zegt zelf in Matteüs 24, vers 24, want er zullen vele valse christenen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Het is aan ons om alles vanuit een gezonde, kritische houding te toetsen en het goede te behouden. Dit even als waarschuwende noot. Een tekst die voor mij heel belangrijk is geworden hierin, staat in Efeze 3, vers 20. God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. En dan kun je je afvragen, welke kracht is dat dan? En het antwoord is heel simpel. De kracht van Jezus door de Heilige Geest. Want wat zegt Jezus zelf hierover? Johannes 4, vers 12. Voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze. Want ik ga heen naar de Vader. Wow. Als je dit heel vlug leest, dan komt het misschien niet binnen. Maar als je hier goed over nadenkt, het goed op je laat inwerken, dan staat hier wel wat. Wij zullen, als we in hem geloven, nog grotere werken doen, wonderen en tekenen dan dat Jezus zelf gedaan heeft. Hier staat niet, als je in hem gelooft, als je veel studie doet, als je veel boeken leest over genezing, wonderen en tekenen, dan zul je misschien. Dat staat er niet. Als je in hem gelooft, dan zul je grotere wonderen en tekenen doen. In zijn naam. En hier ligt denk ik het probleem van onze generatie. Het is ons voor de wind gegaan. En zeker na de Tweede Wereldoorlog. We hebben ons natje en droogje. En het gaat oké. Dus waarom hebben we God eigenlijk nodig? Waarom is het belangrijk te weten wat Jezus in zijn leven hier op aarde gedaan heeft? Waarom lopen kerken leeg? Waarom zoeken veel mensen hun heil bij andere geloven of het bovennatuurlijke? Waarom groeien sommige kerken wel? Ik denk omdat de verhalen verteld worden uit de Bijbel. Omdat het evangelie verteld wordt. Omdat wonderen en tekenen ook daar nog gebeuren. De wereld heeft honger. De wereld heeft honger naar spiritisme. Heeft honger naar hoop. Heeft honger naar liefde. en geborgenheid, maar zeker honger naar echtheid. Wat God van ons vraagt in deze onzekere tijd, die zwaar is van angst en onzekerheid, is te doen wat Hij beloofd heeft. Om te getuigen en te vertellen wat God in jouw leven gedaan heeft. En van te getuigen, niet alleen maar in de kerk, maar ook op je werk, op school, ook in je familie. Het bouwt op. Het laat zien dat God niet veranderd is. En dat er nog steeds wonderen en tekenen gebeuren. We hebben in onze gemeente C3 veel wonderen en tekenen zien gebeuren. We zien dat als er gebeden wordt voor woonruimte, koop of huur, dat God voorziet. Op een bovennatuurlijke wijze. We hebben genezingen zien gebeuren. Herstel van burn-outs. Bovennatuurlijk ingrijpen bij pastor Jeditja, bij de geboorte van hun jongste dochter Eva. Ze bloedde bijna compleet leeg. Maar ze leeft nog, omdat God heeft ingegrepen. En pastor Anne telkens de woorden kreeg. Zij zal een bijzondere moeder zijn voor haar kinderen. En zo zijn er vele voorbeelden te noemen. En ik denk dat ook hier in deze gemeente wonderen en tekenen nog steeds gebeurden. Getuig ervan. Vertel het aan mensen die zoekend zijn. Gebeurden geen wonderen en tekenen meer? Meer als wij denken en zien. De titel van deze boodschap was: geen toekomst, geen heden, zonder verleden. Als wij niet geloven de wonderen en tekenen die Jezus zijn discipelen gedaan hadden, als wij niet geloven dat wij nog grotere wonderen en tekenen zullen doen in deze tijd, dan is er geen toekomst voor ons als volgelingen van Jezus. Dan leven we op een eiland. Dan is er geen hoop voor de toekomst. Dan is onze worship, onze ministry, is gewoon zinloos. Dan kunnen we net zo goed de deuren sluiten en thuis blijven. Maar dat is wel wat de tegenstander graag wil. Dat we onze deuren sluiten en onze thuis en maar thuis blijven. Hij vindt het aan de ene kant helemaal niet erg als wij samenkomen. Hij vindt het wel erg als wij getuigen. Getuigen dat God nog steeds bestaat en wonderen en tekenen doet door ons heen. Wat wilt u voor dit jaar? En daarom begon ik ook met Droomzondag. Wat is uw droom? Wat is jouw droom voor dit jaar, 2022? Een gesapig, rustig jaar waarin weinig gebeurt? Of een jaar waarin we luisteren naar de wereld, of een jaar waarin we luisteren naar de wereld om onze deuren te sluiten, zodat we Jezus niet meer kunnen verkondigen, zodat er geen wonderen en tekenen meer gebeuren? Of luisteren we naar God, wat Hij wil dat we doen? Is het jouw droom dat zieken genezen? Is het jouw droom dat we een bovennatuurlijk ingrijpen van God zien? Is het jouw droom dat er voorzien wordt in woonruimte? Of andere noden? Wat is jouw droom? God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die ook door jou heen werkt. Geloof je dat? Geloof je dat? Of zeg je: dit is niet voor mij? We gaan zo direct een lied zingen. Maywaker, Miracle Worker, Promise Keeper. Daar komt eigenlijk alles tezamen. Want God is een wegbereider. Hij is degene die beloftes geeft. Hij is degene die jou de kracht geeft om uit te stappen in zijn woord. Amen.